Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Wat denken ze wel niet? En waarom zegt bestuurlijk Nederland niet tegen van jongens, flikker op, dit is onze gemeente.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Frans Timmermans ging gisteren op het podium staan en hij zei niks, want hij wilde de tranen bij zichzelf oproepen. En die tranen gaan niet over Nederland of over de kies, die gaan over hem. En iedereen met een beetje sociaal gevoel, die ziet dat.
Met Wierduk en Kleis Jager.
Hey Kleis, ja, mijn naam klinkt eerst, dus ik denk, ik grijp gewoon het woord op deze historische morgen na de verkiezingen. En omdat dit zo'n historische dag is ook Marcel Vink, onze goede collega met voelsprieten overal in de Nederlandse samenleving aangeschoven. Want Marcel gaat ons even vertellen ook hoe dit toch allemaal mogelijk is geweest. Ik ga het ook vertellen hoor, maar jij ook. Ja. En Kleis gaat dit modereren en natuurlijk ook even de analogie maken naar de Franse situatie. Want daar is Kleis Jager lang correspondent geweest. Dit is de ochtend na de historische verkiezingsuitslag van gisteravond. Toen Geert Wilders de revolte, eigenlijk de anti-establishment revolte, die zich in Nederland al aftekent sinds Pim Fortuyn, een nieuw oud gezicht gaf. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. Hè. Het begonnen met Fortuyn, vervolgens natuurlijk Forum, de boeren. Toen werd Pieter Omtzigt even het gezicht van het anti-establishment. En dat heeft hij in de campagne natuurlijk kolossaal verspeeld. Daar gaan we het ook over hebben. En opeens dook daar weer Geert Wilders op, soeverein in het debatten. En tot onze aller verbazing, nou ja, niet echt, maar tot de verbazing van een groot deel van vooral links-Nederland en ook tot het grote verdriet, greep hij opeens deze kans. Hoe kijk jij daarnaar, Marcel?
Nou, ik ben eigenlijk vooral benieuwd in wat voor land ben je vanochtend wakker geworden?
In Nederland, hoor.
Ja.
Oh, ik?
Ja.
In wakker Nederland. Ja. Want?
Nou ja, Frans Timmermans heeft natuurlijk gezegd dat hij donderdag niet wakker wil worden in een land dat door de PVV gedomineerd zou worden. Even een beetje vrij vertaald.
Ja.
En dat is natuurlijk wel gebeurd.
Er was zelfs een columnist van Trouw die had gezegd van als Wilders de grootste wordt, dan ga ik, dan stop ik met mijn column, hè? Dan ga ik weg. Ja. Dus hij vroeg ons gisteravond al af of hij al geboekt had.
Ja, of hij al in het vliegtuig zat.
Ja, maar dat is onbekend. Kent nog, maar
nee. Gerard Joling blijft wel, maar hij vertrekt dan als het goed is.
Ja, Gerard Joling die mag wel blijven. Maar jij vraagt het natuurlijk vanwege de totaal hysterische reacties op deze verkiezingsoverwinning.
Ja, extreem gedachtegoed is het nieuwe normaal geworden.
Ja, daar hebben we een fragmentje van. Er is in Groningen zo'n dame, die is dan geldt als extreemrechtsexpert. En die analyses van haar die zijn in het algemeen heel oninteressant eigenlijk. En die dat ook heel erg gedateerd inmiddels. Maar ja, die mag wel telkens komen opdraven dan bij de NPO. En daar had ze vanochtend weer zo'n verhaaltje over dat het extreemrechtse gedachtegoed door deze verkiezingen zal zijn genormaliseerd. En dat gaan we even naar luisteren.
En punt 2 is de normalisering van radicaal en extreemrechts gedachtegoed. En,
doordat de VVD de deur heeft opengezet, want dat hebben we een aantal keren horen langskomen, worden Rob Jetten dat zeggen, de VVD die heeft de deur opengezet.
Dat is de directe aanleiding. Tegelijkertijd is het belangrijk om te benadrukken dat dat iets is wat natuurlijk al jarenlang gaande is. En Wilders loopt ook al heel lang rond. Dus Wilders is gewoon onderdeel van het, hij is gewoon genormaliseerd in Nederland.
Ja, en hier hoor je dan inderdaad een analyse die gewoon niet meer op geld doet. En hoe weten wij dat? Dat weten wij omdat wij in de afgelopen weken met nieuwe PVV-kiezers hebben gepraat.
Geen Henk en Ingrid alleen meer, hè?
En dat zijn helemaal niet alleen maar Henk en Ingrid. Dat is ook gewoon Dennis uit Enschede, Bob uit Deventer, Fanny uit Den Haag, Vishal Zia, een Pakistaanse jongen uit Hoofddorp. Een heel nieuw electoraat heeft zich eigenlijk gemeld bij de PVV, bij Wilders.
En bij ons natuurlijk ook inmiddels, hè?
Bij de Telegraaf.
Ja.
Want?
Het verhaal dat je gemaakt hebt met de wie hebben er nou op de PVV gestemd?
Dat bedoel ik, dat zijn deze mensen.
Ja, ja.
De namen die ik noemde, die heb ik gesproken. Ja. Maar ik zal het even uitleggen. Wij voelden eigenlijk op onze klompen wel aan dat dit eraan zat te komen. Niet natuurlijk die enorme overwinning, maar wel dat de PVV de grootste ging worden. Want wij keken ook naar die campagnes en we zagen ook Dylan Niesoukous uitblinken in totaal inhoudsloze one-liners. En Omtzigt twijfelen en weifelen. Hij had natuurlijk het gezicht moeten zijn als Pieter had gezegd, luister, dus ik ga er helemaal voor, ik word premier, ik wil ook die, hè, en ik vertoon ook die machtshonger, dan was hij dat natuurlijk geworden. Maar ja, hij bleef maar twijfelen, hij besloot de PVV uit te sluiten, net zoals Jisselkus, helemaal niet de deur op een kier zetten, dat is volgens mij helemaal niet de juiste analyse. Ze sloot Wilders uit en toen is dus massale beweging op gang gekomen, mede ook onder invloed van 7 oktober, richting Wilders, omdat mensen dachten, althans mensen met wie ik sprak, ik ga nu op Wilders stemmen, want ik wil gewoon per se afdwingen dat die andere partijen met hem in een coalitie gaan. Dat was de opzet. En mensen zeiden ook, dat is niet per se omdat Wilders een programma onderschrijft of zo. En ik begrijp heel goed dat dat problematisch is, want er zitten onconstitutionele voorstellen in, hè, zoals verbieden van de Koran. Of van het verspreiden van de Koran, meen ik. En sluiten van moskeeën en zo. Dat kan allemaal helemaal niet.
En daar zijn die kiezers, nieuwe kiezers van Wilders ook helemaal niet voor. Hè? Wat Leonie de Jonge zegt van het bewijs dat extreem gedachtegoed oprukt. Dat is...
Ja, dat is dus zo het ontzettend ergerlijke aan dit soort pseudo-experts als die Leonie de Jonge. Dat zij deze mensen die dus gewoon een heel groot deel nu zijn gaan uitmaken van het electoraat. En ook al een groot deel van het oude electoraat hoor. Dat ze die wegzetten als extreemrechtse neonazi-kaalkoppen eigenlijk. Wat ze natuurlijk helemaal niet zijn. En inderdaad, bijvoorbeeld die Dennis die ik sprak vanuit Enschede. Dat is gewoon een meneer die is teambegeleider in de zorg. Die heeft thuis een werkende vrouw, drie kinderen. En die zegt ook, ik vind het juist fijn dat Wilders gematigder is op de islam. Want ik heb gewoon collega's, Turkse, Marokkaanse, islamitische collega's. En die houden gewoon hun fatsoen. Die doen goed mee. En ik wil niet dat zij gedemoniseerd worden, weet je wel. En ik wil ook niet dat zij gehinderd worden in hun geloofsbeleving. En zo staan. En dat is ook het. Kijk, deze mensen die met hun voeten in de klei staan, die allochtone collega's hebben met wie ze samenwerken en die dus weten hoe die allochtone collega's in het leven staan, die weten dus heel goed die grens aan te geven. Hè? Die zijn tegen dat gewapper met Hamas-vlaggen en dat agressieve gedoe in die straten en zo, daar schrikken ze van, want dan denken ze, kijk, dat is die radicale politieke islam, die moeten we hier niet hebben. En goed dat Geert daar wat van zegt, hè. En oh, wat slecht dat Dylan Jesselkus als minister van Justitie daar niet is tegen opgetreden, wat ze inderdaad in mijn ogen had moeten doen. Maar Fatima, met wie ik hier op de werkvloer sta, gewoon bejaarden te verschonen en zo, daar moet je van afblijven. Zo is het altijd gegaan, dat weten jullie ook, Marcel, je komt ook in die wijken. En ja. Ik bedoel, ik sprak ooit, weet je wel, in die wijk, dat wijkje in Feyenoord, Rotterdam, dat helemaal is afgebroken, Stroobosbuurt was dat, meen ik. Daar loopt zo'n man rond, een kaalkop van de jaren 50 of zo. Die heeft alleen maar Feyenoord-shirts. Die heeft elke dag een ander Feyenoord-shirt aan. Andere shirts draagt hij niet. Dus dat is een hele radicale Rotterdammer, weet je wel. Maar zijn beste vriendinnen waren de Turkse dames die naast hem woonden. Want die hadden hetzelfde probleem namelijk. Die buurt werd afgebroken. Dus die waren met elkaar in een comité gaan zitten. Dan had je Hindoestaanse man, deze Feyenoord-fan, die Turkse dames en zo. En dan gingen ze, ik ben met hem mee geweest, ging hij bij die Turkse dames op de thee met baklava en zo. En die hadden helemaal geen probleem met elkaar. Die hadden gezamenlijk doel. Maar ja, als je zoals die Nederlandse wetenschappers in een totale witte bubbel leeft en je kijkt alleen maar met dédain eigenlijk, hè, naar die allochtone groep, en je ziet ze als slachtoffers, een heel goed dan krijg je dit. Een heel goed voorbeeld is die Corinne Ellemeet, dat is een Kamerlid van GroenLinks, dat nu gelukkig weggaat. Gelukkig zeg ik, omdat zij ook het voornemen had om mensen vanaf 70 medische zorg te onthouden. Die moesten maar doodgaan, daar kwam het op neer.
Maar medische zorg en stemrecht? Of,
ja, stemrecht ook.
Bij
HBO als seniorrecht in goede handen, voor je het weet, pleeg zij euthanasie op jou. Ja. Dus ik ben heel blij dat deze jonkvrouw, want ze is een jonkvrouw, weg is. En dan schrijft ze de volgende tweet. Mijn rol als Tweede Kamerlid zit erop. Aangeslagen ben ik. Ja, natuurlijk allemaal janken en zo. Maar ook met 100% vertrouwen in mijn collega's die het stokje overnemen. Om strijdbaarder dan ook te staan voor alles wat nu kwetsbaar is. Minderheden, onze natuur, klimaat, kunst, cultuur, internationale solidariteit. Maar je zou dus maar een Nederlandse Turk of Marokkaan zijn. En deze jongvrouw die ziet jou als een soort project. Ja, je bent dus, je valt in de categorie natuur, klimaat, kunst en minderheden, weet je wel.
Maar is dat niet gebeurd bij jou, Wiert? Is er nou niemand uit jouw buurt naar je toe gekomen? Ja, een moslim die zegt, of die aan jou vraagt van, ben ik nog veilig in het land?
Al die tweets zijn jou ook voorbij komen. Hè? Dan, ja. al die leugens over, dat zijn natuurlijk gewoon leugens. Hè? Van de mensen die schrijven dan van ja, mijn dochter van 15, die werd gevraagd op school door haar Marokkaanse vriendinnetje. Moet ik nu op het vliegtuig moet ik mijn koffers pakken en zo. Ja. Ja, dat past in de categorie things that never happened, weet je wel. Maar dat je dan gewoon wel opschrijft. Kijk, we kunnen er lacherig over doen of we kunnen ons eraan ergeren. Maar feit hier is dat dit natuurlijk laat zien hoe gigantisch die kloof is en hoezeer het midden weer heeft gefaald. En dat ga ik even uitleggen als het mag. Ik had een heel interessant interview daarnet met René Cuperus, dat ik zo meteen ga uitschrijven. De historicus en eigenlijk ook socioloog en grote kenner van het populisme in Nederland. En elders, maar goed, Nederlands kenner van het populisme. En René die zei, luister, de afgelopen maanden heb ik Europa overgereisd met het verhaal. Kijk wat er in Nederland gebeurt. Die anti-establishment revolten die je ook elders ziet. Hè? AfD, Duitsland, Le Pen nog altijd groot in Frankrijk, Trump. Hij zegt, Nederland is weer uitzonderlijk omdat de kans bestaat dat Nederland een fluwele revolutie gaat beleven. Namelijk dat via de boeren en Pieter Omtzigt dat anti-establishment sentiment via middenpartijen geformuleerd gaat worden. En dat het dus niet via de flanken hoeft, zoals elders. Dus we hebben unieke kans. Ja, en die kans heeft Omtzigt moeten concluderen gewoon verspeeld in de campagnes. Hè? Door te zeggen van ja, ik twijfel nog tussen mijn dochters en het premierschap. Het is veel te lang te twijfelen sowieso over wie de premier moest worden. Ik bedoel, als hij nou zo getwijfeld had over zichzelf, had dan gezegd, jongens, ik wil graag met de boeren samen en Mona wordt onze premier. Dan had hij al die mensen die wij ook hebben gesproken, had hij ingepakt. Die hadden gedacht, prima, Pieter wordt de grootste, Mona Keijzer wordt premier, die wil het ook graag. En die VVD die moet dan wel met hun gaan samenwerken. Dat is zo'n strategische fout geweest. Want nu komt die revolte dus vanuit de populistisch rechtse hoek.
Hoe moet die revolte dan een fluwele revolutie worden?
Dat kan nu niet meer.
Met deze uitslag.
Dat kan dus niet meer. Dus nu moeten ze dus of gaan accepteren dat Wilders premier wordt. Wat hij natuurlijk gaat willen. Want het is zijn ultieme wraak natuurlijk op het establishment. Dat hem altijd in die hoek heeft geschoven.
Maar denk je dat echt inderdaad? Want als hij naar het buitenland moet, dat wordt natuurlijk wel.
Ja, daar had ik het gisteren ook over. Ik zat bij De Nieuwe Wereld. Hè. Dat is ook zo'n YouTube-kanaal waar we hier ook over aan het debatteren met Ad Verbrugge en collega's. Maar ja, Ad die zegt ook van
zou hij
Biden,
niet,
daar heb je wel eens gezien hoe zwaar Biden wordt bewaakt.
Ja.
En waarom zouden we dat niet kunnen met Wilders? Alleen, het wordt heel raar als je naar islamitische landen gaat natuurlijk. Maar ja, ik denk dan ook, weet je wel, die Arabieren en zo, dat zijn zulke opportunisten. Die denken, als ze met die gozer zaken valt te doen, dan doen we dat gewoon. Maakt er niet uit. Hè? Dus we hebben liever waarschijnlijk iemand als Wilders die heel duidelijk is en zegt, jongens, die religie van jullie, die mag ik niet, maar ik wil wel met jullie zaken doen. Dan iemand als Rutte die alle kanten opbuigt, waarvan ze denken, nou, die buigt te veel. Want ze houden niet van zwakke mensen. Hè. Ze houden van sterke persoonlijkheden. Dus ik denk dat dat nog wel te overzien is. Alleen de gevestigde orde in Nederland die nu op zijn gat ligt, die linksliberale globalisten, die trekken dat natuurlijk helemaal niet. Dat vooruitzicht. En al die ambtenaren ook, hè, zo'n woke bolwerk als buitenlandse zaken en zo. Ja, die zien Wilders aankomen, weet je wel. Die zijn net waren ze lekker bezig om brieven te schrijven over het Nederlandse Israëlbeleid. Dat ze daar niet mee eens waren, want ze zijn gewoon pro-Hamas, zeg maar. En dan komt Wilders daar even met zijn pro-Israël standpunt als premier. Die mensen die vallen flauw.
Zou hij het niet aan Yüksekdag misschien gunnen om het op die manier slim uit te onderhandelen?
Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat hij die landen met de prijs van door laat gaan. Hoogstens Mona Keijzer. Hè? Als een soort alternatief voor hem beiden. Maar als je zo'n gevecht hebt geleverd met de VVD en je wilt die VVD echt, er zit natuurlijk best wel oud zeer, je wilt die VVD echt klein maken en dan gun je het Dylan Jessicus, die bovendien dat ook niet kan accepteren, want ze heeft die verkiezingen gewoon verloren. Ze moet toegeven, ze heeft gewoon slecht gedaan. Ja. Ze had natuurlijk moeten optreden tegen die demonstraties. Ze had er veel minder bezig moeten zijn met de uiterlijke, veel meer met de inhoud. Er kwam gewoon niks. Op geen enkel dossier kwam echt iets inhoudelijk waarvan je dacht, nou weet je, dat is echt een verhaal. En kijk, Wilders kennende, die heeft natuurlijk wel. Dat zei René Cuperus ook. Bij Pieter Omtzigt zag je gebrek aan machtshonger. En die willen toer machten.
Ja.
Is dat niet. Wie was het? Schopenhauer, ja.
Nietzsche.
Nietzsche, ja, natuurlijk, ja. En die vertoonde Pieter natuurlijk helemaal niet. En dan kun je niet een land gaan leiden. Hè? En Wilders ja. Wel. En dat zei Ad Verbrugge ook. Ja, ik noem allemaal namen nu, maar ik ga geen ideeën van andere mensen jatten. Die had het erover. Ja, voor die kiezers van Wilders is hij natuurlijk de ultieme martelaar. Hij heeft zijn hele leven gegeven voor Nederland. Hè? Voor hun. Voor die kiezers. Daarom is die harde kern ook zo trouw. Want hij is hun martelaar. En dat viel mij ook op in een gesprek dat ik had met die Pakistaans-Nederlandse jongen, Vishal Zia. Die zei ook van luister, dus voor mij is Wilders helemaal geen politicus. Hij is een man van het volk. Dat had hij zelf niet in de gaten. Maar hij benoemde hier dus de kern van het populisme. Hè? En waarom is hij de man van het volk? Omdat hij zijn leven in dienst heeft gesteld van dat volk. En zo zien die mensen dat. En je kunt moeilijk ontkennen dat het niet zo is. Want ja, het is zo namelijk.
Het is ook dus, de enige die geen moeite heeft om het woord Nederland überhaupt uit te spreken. Is mijn indruk.
Dat is natuurlijk ook de kern van zijn campagne geweest. Nederland op eerst. Of de Nederlander op de eerste plek. Gewoon om make America great again. En dan voor Nederland. En ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat bij zoveel mensen resoneert. Omdat die voelen zich zo tekort gedaan in de afgelopen 13 jaar. En ze zijn zo ook natuurlijk, ze zijn financieel uitgekleed. Hun bestaanszekerheid is ondermijnd. De toekomst van hun kinderen is naar de knoppen vaak. Want die kunnen geen woningen vinden. En die hebben flexbaantjes gehad. En die hebben een studieschuld. Ze komen altijd op de tweede plaats. Statushouders, asielzoekers en zo gaan altijd voor. En dan wordt ook nog eens een keer tegen jou verteld dat jouw hele culturele identiteit en zo niet deugt. Want je bent namelijk blank en je bent racist. Want je vindt Zwarte Piet leuk. Ik bedoel, het lag ook echt voor het oprapen. Hè?
Ja.
En als je dan ziet die verbijstering gisteravond aan die kletstafels en bij die andere media en zo, die mij nu vragen om nummers van PVV-kiezers, omdat ze die zelf niet hebben. Van, kun jij ons nummers en namen geven, want we zoeken PVV-kiezers.
Wat eigenlijk wel gek is, want als je nagaat hoeveel mensen erop hebben gestemd, dan hoef je maar in elke willekeurige straat te gaan vragen.
Je hoeft alleen maar aan te bellen bij je buren en er zitten PVV-kiezers. Ja. Het zijn 2 miljoen, hoeveel? 35 zetels. Hoeveel, dat is 65.000 per zetel. Nou, reken maar uit. Weet je, dat zijn ongeveer 2 miljoen mensen, stemgerechtigden. En ook onder allochtonen, weet je, ook Turken, ook Marokkanen, Hindoestanen, heel veel.
Is dat ook niet zo omdat die mensen graag een sterke leider zien?
Nou, die mensen willen in de eerste plaats natuurlijk zien dat hun omgeving veilig is. En dat zij niet worden, zoals de SP vroeger wel formuleerde, dat zij niet worden verdrongen op de arbeidsmarkt, hè, door arbeidsmigratie. Maar ook door, en dat hun huizen niet worden ingepikt door statushouders en zo. Zij hebben daar nu natuurlijk in de eerste plaats mee te maken. Ja, waarom is de PVV, meen ik, waarom is de Partij van de Arbeid GroenLinks het meest gedaald in Ter Apel? Hè, en nu het meest gestegen in Bloemendaal? Nou, dan zie je dus het hele probleem. Althans, ja. Josse de Voogd die vertelde dit. Dan zie je toch het hele probleem. De Partij van de Arbeid GroenLinks is elite partij geworden.
Ja.
En de vroegere arbeiderspartij die speelt in die arbeiderswijken en buurten en regio's waar mensen dus heel erg onder druk staan vanwege die multiculturele ellende, speelt geen enkele rol meer. En Wilders heeft dat overgenomen. En daarom heb ik ook met zoveel verbijstering gekeken naar die campagnes, vooral van NSC, omdat ik altijd toch wel ergens de gedachte had of zo, van Omtzigt gaat dit formuleren. Ah, er was geen vuur, er was geen passie, er was geen. Kijk, je kunt veel zeggen van Wilders, maar als hij praat, dan voel je wel, hij komt echt op voor die mensen. En Omtzigt, die kwam op voor een idee over bestuurscultuur of zo.
Ja,
maar niet abstract, over die mensen. Nee. Dat is allemaal veel te technisch en te. Ja. En uiteindelijk, als hem dan iets raakt, dan gaat het over hem. dat hij zo bedreigd wordt of dat hij een functie elders moest krijgen. Net zoals bij Frans Timmermans. Hè? Frans Timmermans is op het podium staan en hij zei niks, want hij wilde de tranen bij zichzelf oproepen. En maar die tranen gaan niet over Nederland of over de kiezer, die gaan over hem. Weet je wel? En iedereen met een beetje gewoon sociaal gevoel, die ziet dat. Die denkt, heb je Timmermans weer nog 2 minuten huilt, gaat hij huilen. Omdat hij zo sneu is of zo. Hè? Ja, ja dat kun je zo doorheen prikken. Joh. En bij Dylan natuurlijk ook. Dylan die zegt, ja, we gaan opkomen. Dat, weet je, wie gelooft dat nou?
Wat mij ook opviel, is gisteren hoorde je heel weinig eigenlijk over jongeren. Dat is ook allemaal linkse partijen geweest die hebben gezegd van nou de leeftijd om te mogen stemmen moet van 18 naar 16.
En toen kwamen de peilingen.
En toen hoorde je er eigenlijk heel weinig meer over.
Want hoe zagen die peilingen eruit?
Nou, dat waren toch iets andere partijen dan zij waarschijnlijk hadden verwacht. Het was een peiling volgens mij onder jongeren. Hè, op welke partij zij zouden stemmen als ze die mogelijkheid hadden. En wat was dat volgens mij? FVD?
PVV op 1, FVD op 2. Ja. Op basis van die peilingen en op basis van de populariteit van de Forum op TikTok en Instagram, dacht ik ook dat Forum het beter zou gaan doen. Ik dacht dat Forum wel 6 zetels zou gaan halen of zo. Maar uiteindelijk zijn het er meen ik 3. Dus ik denk dat toch veel van die mensen die op Forum wilden stemmen naar PVV zijn gegaan uiteindelijk strategisch. Maar ja, kijk, het is natuurlijk heel treurig als je een linkse partij bent en je pleit voor het verlagen van de leeftijd. Kiesgerechtigde leeftijd, omdat je denkt dat je daarmee een nieuw electoraat gaat aanboren. En uit de peilingen blijkt vervolgens dat dat electoraat jonger dan 20, jonger dan 18 zelfs, denk ik, dat die op Wilders en Baudet stemmen. En dan kunnen wij ook al op onze klompen aanvoelen natuurlijk waarom dat is. Waarom denk jij dat dat is, Marcel?
Nou, zou het iets te maken hebben met de woningnood of...
Nou, ik denk dat het ook vooral heel veel te maken heeft met het feit dat veel van die kinderen een grote segregatie waarnemen op hun scholen.
Ja,
en last hebben
absoluut.
Van agressie tegen hen.
Kan het nou dat establishment partijen dat niet zien?
Ja, dat vraag je mij al jaren af. Weet je, die Haagse bubbel, je wilt het niet geloven. Hè? Je wilt niet geloven dat die mensen in Den Haag en in Hilversum, Mediapark, in zo'n bubbel leven. Maar het is gewoon zo. Als jij een mediaredactie hebt en je kent niemand die op de PVV heeft gestemd. Hè, en via jongeren die je ken, hoor ik uit hun appgroepen dat letterlijk daar mensen in huilen zijn uitgebarsten. Gewoon, dit is de hel die over ons komt nu. Wat gaat er met ons gebeuren?
U net Bien en Vara, een mooie primeur van onze collega Jordi Verstegenen.
Ja, vertel eens.
Een interne mail heeft gekregen. Waarin werd verteld dat er vanmiddag een soort van spoedvergadering daar is, zodat iedereen elkaar een hart onder de riem kan steken. Ja. Naar aanleiding van de uitslag van gisteravond.
Ja. Serieus?
Ja.
Zo van, we gaan elkaar vasthouden.
We moeten elkaar vasthouden, want het is eigenlijk gedaan met Nederland. Daar kwam het kort gezegd een beetje op.
Nou, en dat is dan de omgeving waar je in werkt. Dat is, kijk, die NPO moet ook gewoon gesaneerd worden. Weet je, dat kan zo niet langer. Al die shit die wij de afgelopen tijd over ons heen hebben gekregen. Hè? Ik keek van de week naar Galit en Sophie. Het deed damn, dat droop van de tafel gewoon over de rechtse kiezer. Die Rahoe Heertje, die permanent, die zit daar vaste gast of zo. Die permanent de rechtse kiezer zit belachelijk te maken. En uit zit te maken voor half debielen gewoon, weet je wel. Ze haten die mensen gewoon letterlijk. Hè? En dat is wat je de hele tijd te horen krijgt. Als ik auto rijd ergens naartoe, dan heb ik die Radio 1 aanstaan. Het is alleen maar GroenLinks, Partij van de Arbeid, propaganda en dan de hele tijd de agressieve benadering van mensen die anders denken. Ook nooit eens een keer analisten in de uitzending laten die tegen jou zeggen, joh, misschien zie je het wel verkeerd, hè? Misschien is er wel een andere analyse mogelijk. Nooit. Oké, nou prima. Als je in die bubbel wil leven, doe dat dan gewoon in je vrije tijd. Of doe dat op een commerciële zender die dan een linkse zender is. Maar je zit daar voor het algemeen belang, toch? Je zit daar om het Nederlandse volk voor te lichten. Ook die 2 miljoen die op de PVV hebben gestemd. En die zijn dus al lang afgehaakt. En deze mensen, waar ze nu mee worden geconfronteerd, is dat een meerderheid, althans in zetels, nu tegen hen zegt, en nu stoppen met die onzin.
Wilders heeft er iets over gezegd bij Vandaag in Zeit, trouwens. Hè?
Ja, hij zei weg ermee.
NPO, helemaal weg. Goed, ja. Helemaal.
Ja. Nou ja, en dat krijg je dan. Als je dan ervoor zorgt dat de mensen op Wilders gaan stemmen, dan krijg je ook gewoon de meest harde variant. Je had ook ervoor kunnen zorgen als je iets redelijker gewoon was geweest bij die publieke omroep en iets minder agressief tegen die kiezers tekeer was gegaan, dan had je premier Omtzigt te krijgen die jou niet helemaal kapot wil saneren, maar gewoon een redelijke, want Omtzigt komt natuurlijk uit CDA, dus de publieke omroep is daar wel in goede handen. Die waarschijnlijk veel minder had willen saneren. Dus ze hebben hun eigen monster gecreëerd. En wij horen dat natuurlijk al jaren dat ze dat aan het doen zijn.
En hebben ze misschien ook niet een strategische blunder gemaakt? Want ik sprak net even met Maurice de Hond. En die had het erover dat bij College Tour, volgens mij, dat was helemaal in het begin, is Wilders toen niet uitgenodigd.
Mm.
Dus eigenlijk is hij voor het eerst echt op tv gekomen om in debat te gaan bij dat SBS-debat.
Ja, vanaf de 12e pas.
Vanaf de 12e. Toen was de tijd natuurlijk redelijk kort. En daar heeft hij natuurlijk wel vanaf dat moment enorm gescoord. En dan is hij natuurlijk omhoog gegaan.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, en Wilders domineerde natuurlijk volledig in het debat. Hij overklaste gewoon iedereen. Rob Jetten vond ik ook wel goed trouwens. Maar ja, dat is toch een beetje mechanisch type natuurlijk. Maar voor de D66, hij deed het in ieder geval beter dan Sigrid Kaag destijds deed. En het is ook wel uitbetaald, geloof ik. Ze hebben minder verloren, meen ik, dan was verwacht. Wilders was hier gewoon de oude geslepen rot natuurlijk. En die one-liners. En heeft hij ook nog eens een keer humor bij Vandaag in Sight.
Ja.
Dus hij kan dit gewoon goed. En vroeger had hij toch met Mark Rutte retorisch wel iemand tegenover zich staan die in ieder geval gelijkwaardig was aan hem. En hem af en toe ook wel zelfs overklaste. Dus het is ook de schuld van de andere partijen dat ze geen beter personeel hebben natuurlijk. Maar dat je dan ondanks alle steun van bijna alle media, hè, behalve dan
Telegraaf
en Geen Stijl, want dat was vooral rond de Israëlcrisis en die oorlog in Gaza het geval, dat je dan ondanks alle steun als Frans en je bent Frans Timmermans en Rob Jetten en je doet het dan nog zo slecht, dan moeten die media zich toch ook eens gaan afvragen van, zitten wij wel op de goede weg? Kijk, ik vind het prima hoor, want dan kunnen wij ons ook extra profileren en dan komen mensen naar ons en naar deze podcast en zo. Maar ja, ik zou niet op zo'n BNN-vader kunnen werken natuurlijk. Als je dit soort mails krijgt, dan zak je broek toch vanaf, man. Dan denk je, word ik hier ook als redacteur wel serieus genomen dan.
En 7 oktober heeft hem natuurlijk ook enorm geholpen.
Nou, dat heeft volgens mij, dat hebben de analisten volgens mij ook enorm onderschat. Nou, wij zaten goed in de Joodse gemeenschap. Dus wij merkten hoe enorm dat leefde bij hen. En hoe die zich bedreigd voelden. En ook hoe oudere Nederlanders die gewend waren aan een Nederland dat altijd achter Israël staat. Opeens dachten we, in wat voor nachtmerrie zijn we nu terechtgekomen met al die Hamas-schreeuwers op straat. Kijk, prima dat mensen demonstreren voor vrede en voor Palestina. Maar hier werd gewoon met Palestijnse vlaggen, oké, is dan nog tot daar aan toe, maar met jihadleuzen en zo geschreeuwd en dood aan de Joden en zo. En als je gewend bent aan een Nederland waarin, aan een soort semi-nog christelijk Nederland, waarin Israël toch wel als democratische rechtsstaat wordt gezien en ook wordt gesteund, in ieder geval tegenover dit soort beesten van Hamas. En je ziet dat, dan schrik je het natuurlijk dood. En dan denk je, maar dit kan niet waar zijn.
Het is bedreigend voor mensen.
Het is dat wordt ook zo onderschat. Het is enorm bedreigend voor mensen. En niet alleen maar voor Joden, maar ook gewoon voor de gemiddelde Nederlander die daar in Assen of in Deventer of in Venlo daarnaar kijkt en denkt, waar zijn we nou mee bezig? Ja, dit is niet de bedoeling.
En er komt natuurlijk bij dat mensen het idee hebben dat er ook helemaal niet tegen wordt opgetreden.
En dan wordt er vervolgens, wat zien die mensen nou weer? Hè? Dus hun hele idee van Nederland als een consensussamenleving is al zo verbrokkeld tijdens corona. En dreigt nu echt te ontploffen, omdat ze daar hele agressieve mensen zien schreeuwen tegen onze normen en waarden. Daar komt het op neer. En dan wordt er niet opgetreden. Dan zegt Dylan Jessegus niet, jongens, we sturen even de politie erop af. En zoals in Duitsland er wel tegen wordt opgetreden. Ja. In Duitsland worden gewoon die organisaties die dit organiseren, wat hele, hele bedenkelijke organisaties zijn, worden gewoon verboden. En de gezaghebbers daar, bewindslieden, die zeggen, jongens, we moeten gaan nadenken of dit soort types die zo agressief zijn niet moeten deporteren. In Nederland niks daarvan. Dylan was bezig met haar campagne, met haar one-liners, maar je hoorde haar niet de beslissingen nemen hierover. En deze mensen mensen zagen wel tijdens corona mensen in elkaar gebeukt worden.
Ja, dat lees je veel online inderdaad. Hè? Dat die mensen zeggen van daar werd wel hardhandig opgetreden. Hè? Daar kregen mensen klappen.
Dan kreeg iemand een waterkanon op zijn hoofd en die heeft nu gewoon een schedelbasisfractuur. Hè?
Ja, dat tegen die muur inderdaad aan.
Precies.
En dan zien
in
ze
de
nu,
Lier, weet je nog? Wat
in de Lier. Ja, nee, absoluut.
Ja, want wat er gebeurde daar, dat heb je ook gezien.
Nou ja, dat was met die Sinterklaas intocht. Ja. Inderdaad, een aantal pro-Zwarte Piet aanhangers. En die werden toch behoorlijk hard wel aangepakt daar.
Kankerwijf optiefde, riep die ene agent.
Ja. En dan zien ze nu dat er bij dit soort sit-ins en andere pro-Palestina demonstraties met inderdaad ook inmenging van Sami Doen en noem maar op.
Sami Doen is je organisatie.
Ja, dat daar eigenlijk... we laten het maar, hè.
En Kick-Out Zwarte Piet dat contracten afsluit met gemeentes. En Kick-Out Zwarte Piet komt controleren of gemeentes zich daar wel aan houden. Waardoor die gemeenten zeggen, nou weet je wat, doe maar geen Zwarte Piet of doe maar helemaal geen optocht meer hier. Want we krijgen Kick-Out Zwarte Piet als een soort zedenpolitie hier op ons. Echt, maar wat denken ze wel niet? En waarom zegt Bestuurlijk Nederland niet tegen van jongens, flikker op. Weet je wel, dit is onze gemeente. En prima hoor, dat je wilt demonstreren, dan mag je dan buiten de gemeente doen. Hè, op een kilometer afstand, ga vooral je gang daar op die parkeerplaats en zo. Maar we gaan geen contracten met jullie afsluiten. Femke Halsema is de enige in het Nederlandse bestuur die rechte rug heeft getoond, hè, eigenlijk. Ja. De rest lag Abu Talib, noem maar op, ze lagen allemaal op hun rug toen het over 7 oktober ging.
Ja, Jos Teunis heeft daar pas wel iets interessants over gezegd.
Rechtswetenschapper.
Ja, inderdaad. En die heeft gezegd van ja, in Nederland, we zijn eigenlijk gewoon een beetje te bang. En we zijn bang voor een slechte naam. We zijn bang dat we niet deugen. Dus ja, we laten het maar. Hè? Een beetje het verhaal van de slappe knieën.
Ja, het is gewoon lafaards. Ja. Kijk, ik heb heel vaak, heel lang getwijfeld om dit soort termen te gebruiken. Want dan denk ik ook van ja, je kan dat wel en zo. Maar ja, als aantoonbaar die mensen keer op keer zo laf zijn. Wat is dan de conclusie? Dan als het loopt als een eend en zo en kwaakt als een eend. Dan is het volgens mij een eend. En dan kun je niet anders concluderen dat hier gewoon mensen, die bestuurders, heel erg bang zijn voor de moslimgemeenschappen in hun gemeentes. En het is ook geen wonder, want er zijn 30 of 40.000 Joden nog in Nederland. En dan tel je de vaderjoden ook nog mee, geloof ik. En er zijn iets van 1 miljoen mensen die zich zelf identificeren als met een moslimachtergrond.
Ja, veel kiezers hebben kennelijk de indruk dat er een strijd om de ziel van het Westen plaatsvindt. Hè? En dan kies je voor Wilders omdat je denkt dat die man dat het beste verdedigt.
Ja, en dat is natuurlijk ook zo. En intuïtief voelen ze dat aan. Kijk, daar hebben we het hier al vaak over gehad. Die cultuuroorlog, hè, die gaande is. En waarin iemand als Douglas Murray nou bijvoorbeeld, de auteur, die notabene nu ook een soort van oorlogscorrespondent even is geweest in Gaza.
Ja.
Die was met de IDF mee in Gaza, die Douglas. En die schrijft die boeken de afgelopen jaren. Hè, The War in the West en The Strange Death of Europe en zo. Dus daar kun je het allemaal in lezen. Iemand als Konstantin Kiesin en zo, die wijst daarop. Je hebt een aantal van die mensen, Ben Shapiro natuurlijk. Een aantal van die mensen die erop wijzen. Jongens, onze beschaving ligt gewoon onder vuur. En laat het nou eens duidelijk zijn. Die beschaving waar wij deel van mogen uitmaken. Dat is the best we have, weet je wel. Elk alternatief is gewoon minder. Dan kun je wel kijken naar China, die doet het zo goed. Of Singapore, of weet ik veel wat. Maar dat zijn ofwel autoritaire, succesvolle regimes. Of het zijn ronduit dictaturen zoals China en Rusland. Of je komt ergens in die ellende daar in Afrika en het Midden-Oosten. Dus er zijn allerlei dingen op onze beschaving aan te merken natuurlijk. En het is goed hoor als er onderzoek komt naar ons koloniale verleden en zo. Maar het is wel het beste wat we hebben. Dus we moeten dit verdedigen. En natuurlijk al die mensen die wij spreken en zo. En zelfs Wilders. Die hebben vaak niet helemaal de handvaten om dit te formuleren. En te begrijpen. Maar wat is dit nou? Maar die voelen op hun klompen aan. Dat als een halve, laten we het maar zeggen, als een hele agressieve organisatie, Kick-Out Zwarte Piet, al jarenlang Zwarte Piet target. Kijk, mij kan het niet schelen. Maar voor deze mensen is Zwarte Piet het symbool van hun Nederlanderschap. Weet je wel? Een uniek figuur, uniek kinderfeest. Decennia lang veel belangrijker hier dan die cadeautjes met kerst en zo. En dan komt er een geïmporteerde Ghanees. Hè? En die andere gozer, die is volgens mij ook uit Ghana, die Akwasi.
Ja.
En die gaan ons vertellen, mag niet. En dat is prima als ze dat vertellen. Maar dan moet dus bestuurlijk Nederland en politiek en mediaal Nederland zo krachtig zijn om te zeggen, jongens, daar gaan we even niet in mee. En als we erin meegaan, dan gaan we dat op een geleidelijke manier doen. We gaan niet opeens op onze rug liggen en onze tradities opgeven, wat een aantasting betekent van onze cultuur, waar wij trots op zijn, hè?
Maar hij speelt ook denk ik wel mee dat er zijn natuurlijk wel veranderingen geweest. Hè. Op een gegeven moment waren er de grijze pieten en roetvechtpieten. En toen was het nog niet goed.
Ja,
en dan denken mensen van oké, maar dan gaat het ergens anders om. En wat zit er dan achter? Wat is het volgende dat gaat komen? Ja,
precies, helemaal dat. Hè. Want die veel te aardige Nederlanders die waren dus wel bereid inderdaad om zich maar weer aan te
consensus,
passen.
Hè?
Op te schuiven, consensus. Hè, we zoeken naar. Nou ja, dat hebben we ook al vaak gezegd. Hè. In die Nederlandse consensuscultuur zoek je altijd het gesprek en denk je, we komen er wel uit. En dan is zo'n grijze Piet of een roetveegpiet, dat is dan het moment waarop je stopt. Dan zeg je, prima, dit is de consensus, vanaf nu gaan we zo verder. En die mensen die dus uit de cultuur komen waarin consensus niet bestaat, en bestaat alleen winner takes it all, die gaan dan verder drukken, totdat het hele Sinterklaasfeest afgeschaft. Hij heeft volgens mij die Aquasi ook ooit gezegd. Hè, hele Sinterklaas, of die andere jongen die van de Black Archives.
Ja, klopt.
Mitchell Jezaias heeft gezegd, het hele Sinterklaasfeest moet weg. Wow.
Ah, ik dacht dat iedereen het wel kon vinden met die roetveegpiet. Dat is niet genoeg.
Nou, ze mogen dan heel lichtjes mogen ze wat hebben. Maar als er te veel roet op zit, dan is het ook weer niet goed.
Ja, en vervolgens gaan we het over slavernij hebben. Hè? Ja. Heel simpel. Ja. En nu gaat Jerry, die ziet dat zijn Afri, die ziet dat zijn businessmodel niet helemaal meer gewoon actueel is. En die stapt nu over naar Extinction Rebellion, naar het klimaat.
Ja.
Dus dat is. En dat hebben heel veel mensen ook niet begrepen. Dit zijn niet geïsoleerde actiegroepen. Dit zijn groepen die deel uitmaken van een grote collectief. Dat bezig is juist om onze beschaving te ondermijnen. Die willen, dat zijn anticapitalisten, vaak zware Marxisten. Dat zie je ook bij B1. Hè, bij B1 zijn gewoon Stalinisten. Ik bedoel, ze zijn net te gek, maar ze zijn gewoon Stalinisten. Hè, dat is echt heel extreem links dat bezig is om onze samenleving kapot te maken en daar een soort Stalinistische dictatuur op te gaan vestigen. Dat klinkt bizar, maar het is gewoon een feit.
Maar ze verdwijnen wel uit de Kamer. Hè? Moet je dan zeggen dat ze marginaal zijn of heeft het veel meer invloed, dat soort ideeën?
Nou, ze verdwijnen nu uit de Kamer, dus de politieke tak is weg. Alleen ze zitten natuurlijk tot diep in onze instituties. En dan misschien niet met zo extreem als B1, maar wel mensen als die mensen van Kick Out Zwarte Piet en zo, ja, die zijn gewoon totaal gemainstreamd. Ik bedoel, die Mitchell Jezaias heeft gewoon een hoge onderscheiding gekregen. Hè? Mitchell Jezaias die niet schroomde op sociale media om te zeggen dat er misschien ook wel geweld zou moeten worden gebruikt om die Zwarte Piet weg te krijgen. Die krijgt gewoon een hele hoge koninklijke onderscheiding. Die zijn totaal wit gewassen door het establishment. En dan ben jij gewoon doorsnee Nederlander. En jouw Sinterklaasfeestje is verpest. En jouw kinderen kunnen niet meer naar de intocht van Zwarte Piet, want er staat Kikker had Zwarte Piet te brullen. En jouw kinderen worden op school geïndoctrineerd met die woke ellende. En je bent boer en je moet van je erf.
Ja.
En die stikstof. En je bent visser en je mag je kot erin leveren in kampen bij de sloop.
Maar al die mensen.
En dat, tijdens corona word je elkaar gemapt omdat je op het Maliveld staat. Ja. En dan zie je Mitchell Jezaias een koninklijke hoge onderscheiding krijgen en al die mannen inpakken die staan daar te klappen en zo. Wat denk je dan?
Ja.
Dat denk je, waar is Geert Wilders?
En dan denk je, ik stem Geert Wilders. Maar nu die zo groot is geworden, dringt de vraag zich op. Ja, wat kan hij? Wat
ik
gaat
zeg
er nu
je,
gebeuren?
Over anderhalf jaar is hij waarschijnlijk helemaal kapot gemaakt. En komen er nieuwe verkiezingen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze toch over links gaan. Want dan heb je zo'n anti-Wilders coalitie, dat gaan de mensen niet pikken. En dat is ook gewoon niet democratisch. En dat snappen ze ook nog wel. Zo ondemocratisch kun je niet gedragen. Maar de haat op Wilders is natuurlijk zo ontzettend groot. En mensen die zich moeten voorstellen dat Fleur Agema minister van Gezondheidszorg wordt, of Martin Bosma minister van Mediazaken, sorry.
Zij zijn wel heel goed, hè? Want Fleur Agema is natuurlijk wel een beetje de kenner bij uitstek als het om zorg gaat. Hè? Dus inhoudelijk is er op haar natuurlijk helemaal niets aan te merken.
Nee, maar zo kijken mensen niet naar hun. Weet je, deze mensen, als ze zich realiseren dat er 4, 5 ministers van de PVV zullen komen, die krijgen acute hartstilstand. En die gaan, zeker bij buitenlandse zaken en dat soort ministeries. Hè. Nou ja, ik bedoel, ontwikkelingssamenwerking en zo, noem maar op. Daar zitten types als die Michiel Servaas en zo, weet je. Dat is allemaal uit die NGO's. Weet je wel, die types komen of zelf uit de NGO's of stappen later over naar NGO's die liefst bootjes sturen naar Afrika om mensen op te halen en zo. Ja. Die kunnen niet een minister van PVV verdragen. Dus wat ze gaan doen is, denk ik, waarschijnlijk wel een coalitie proberen te vormen uiteindelijk. En vervolgens
of over rechts, hè, bedoel je dan? Of,
ja, over rechts. Ja. En met Wilders. Of misschien Wilders niet als premier, maar dan Mona of zo. En dan Wilders, weet ik veel, minister.
Kijk, want Wilders heeft het wel heel slim gedaan door al te zeggen van oké, alle zaken die volgens de grondwet niet kunnen.
Gaan we even parkeren,
prima,
toch?
Prima, dat gaan we gewoon niet doen. Hè, want dat was natuurlijk het bezwaar van Omtzigt, waarom hij niet met Wilders wilde samenwerken. Nou, dat gras is voor zijn voet in ieder geval weggemaaid.
Ja, klopt. Maar dan nog, Marcel, denk ik, stel die coalitie komt er. En stel er komt zelfs een premier Wilders, wat nu nog voor ons misschien wel onvoorstelbaar is. Dan gaan dat hele monster gaat dan draaien. En
veelkoppige monster.
En bewezigd. Veelkoppige monster. Media, academie, ambtenarij, zelfs op gemeentelijk niveau. Alles. Net zoals bij Trump, wat we gezien hebben bij Trump. En die gaan alles in het werk stellen om Wilders te ondermijnen. En het gaat gebeuren, je zult het zien, met de laatste 10 Kamerleden. Dus nummer 28 tot 8. Hoeveel zetels hebben ze nu? 37? Of
ja, 37.
Nou, de leden, de nummer 27 tot 37, daar zitten natuurlijk allemaal potentiële rampen bij. Want die hadden nooit rekening mee gehouden dat die types in de Kamer zouden komen. Dus die gaan allemaal uitgeplozen worden door de media. En dan gaan ze, daar heb je een brievenbusplasser. Of, daar heb je dat. Oh, daar heb je dat. Of die heeft zijn belasting ontdoken en zo. Want die types zitten natuurlijk bij. Want wie wil voor de PVV op de lijst? Je hebt natuurlijk een hele kleine pool om uit te putten.
Nou, bijvoorbeeld een poffertjesbakker.
Nou, die poffertjesbakker, die staat al op 3 of zo, toch?
Ja, die kan wel best wel minister van Economische Zaken worden, of niet?
Serieus? Ja. Die heeft een kermisding. Nou, dat is ook zo hilarisch. Kijk, normaal gesproken is dat niet erg. Want dan zitten ze bij de VVD, zijn allemaal backbenchers. En dan flikkert er op een gegeven moment eentje uit of zo. Omdat hij een scheve schaats heeft gereden en zo. Maar die worden ook niet zo zwaar gecontroleerd. Want ja, die horen bij de macht, weet je wel. Maar dit is de PVV. Als je ziet hoe die gasten van Forum al zijn uitgeplozen. Al die appjes hebben ze uitgeplozen. Al die hoe heet die vent ook alweer van de Volkskrant. Nou ja, je kent het wel, de usual suspects van de Volkskrant, de NSC. Die gaan natuurlijk kijken, waar zijn de apps, waar is de
juice? Waar zijn de tweets? Hè?
Waar zijn de tweets? Ja, al die tweets. Ja, dat is bij Pieter Omtzigt ook gebeurd. Hè? Ja. Die onderwaarden had allemaal foute tweets. En niet dat wij dat niet ook zouden doen. Natuurlijk doen we dat ook. Alleen, je kunt er donder op zeggen dat in dat cohort PVV-Kamerleden voldoende materiaal is om schandaaltjes te vinden. Nou, en vervolgens gaan ze natuurlijk al die uitspraken van Wilders weer zo, op een rijtje zetten.
Ja, of laten zien dat hij niet veranderd is.
Dat hij niet veranderd is. Hoezo gematigd? Zag ik gisteren al. Hoezo gematigd? Ja. Hij is helemaal niet gematigd. Ja. Ze gaan PVV-kiezers opzoeken die zo dom zijn om half fascistische uitspraken te doen en zo. Want die heb je ook altijd en zo. En dan zeggen, ja.
Het is natuurlijk ook lastig te verkopen als je jarenlang zulke standpunten hebt gehad. Hè, Koran verbieden, moskeeën sluiten, islamitische scholen sluiten. En nu zegt van goed, we moeten nu over onze schaduw heen stappen.
Kijk, we moeten hier ook niet een triomfverhaal ophangen of zo. Toen ik van de week een tweet zag van Martin Bosma, waarin hij die bekende shuffle doet.
Oh, ja.
Hè? En daaronder stond dan de tekst iets van de verdwijning.
Ja, weg met de Marokkanen of zoiets.
Ja, weg met de Marokkanen, want ze pakken onze baan, hè, zoiets.
Ja,
hè.
En weg Martin, met de malaise.
Precies, ja, en Martin dan die shuffle. Toen dacht ik, daar heb je het weer. Hè? Ja. Kort voor de verkiezingen schieten ze weer een eigen voet. Ja. Hubris wordt overmoedig en hij gaat gewoon dit soort racistische tweets daar neerzetten. Maar dat was een parodietweet uit het programma van Arjen Lubach.
Ah, ja.
Waarin hij dus op die manier Bosma belachelijk maakt.
Ja, het was geen maaksel van uit eigen kring.
Precies, het was geen maaksel uit eigen kring. En het was van Bosma dus een poging op een metaniveau.
Ja.
Zeg maar Arjen Lubach alsnog aan te pakken.
Ja, precies. Ja.
Alleen dat begreep natuurlijk niemand. Ik ook niet. Dus ik dacht, kijk.
Nee, ik begreep hem ook niet.
Nee. En het feit dat wij dat al niet begrijpen.
Ja.
Terwijl je wel in contact bent, zeg maar, met die doelgroep. En dat wij ook denken van, het kan best zijn, weet je wel, dat er weer zoiets voorbij komt. En je denkt, oh god, weet je, dan. Dat zegt, is natuurlijk heel veelzeggend. En dat heb je natuurlijk met dit soort groeperingen altijd. Dat zul je in Frankrijk hebben met Le Pen. In Duitsland heel erg met de AfD.
Ja.
Bij Baudet ook. Dat je die app zag en dacht, oh weet je, dat zit ook in die partij, hè? Dat antisemitische en zo, of dat racistische ook wel. Ja. En zo, hè. Ja, je hebt met populistische bewegingen te maken. En dat zijn ja. natuurlijk niet de bewegingen waar de doorsnee, hele nette Nederlandse politiek correcte burgerdeel van uitmaakt. Helemaal niet. Want ik zag ook op die tweet die Bosma stuurde, allemaal reacties van mensen die dachten dat wel serieus was. En die vonden dat schitterend.
Ja, ja. Ja,
precies. Zo, jouw moreel kompas zit niet allemaal goed in elkaar, weet je wel.
Ja.
Dus hou daar rekening mee. En dan?
Nou ja, wat jij zei net van, dit wordt gewoon een ramp, dit wordt niks. En dan over anderhalf jaar, zei je, nieuwe verkiezingen. Maar wat gaat er dan gestemd worden?
Ja, dan het kan best zijn natuurlijk, als dit uitloopt op een ramp en de media weet, nou ja, ramp, maar goed, op een mislukking.
Ja.
En de media weet het zo te framen dat het de schuld is van Wilders en zijn achterban en zijn bestuurders die dan meeneemt. Dat de VVD dan alsnog de grootste, of omzicht.
Ja, of juist niet, of meer mensen denken van, we worden weer niet serieus genomen. En dat nog meer mensen op Wilders gaan stemmen.
Ja, maar dan zit je aan de grens, dan zit je aan de grens van een echte revolte, toch?
Ja.
Denk ik dan. Want dit is natuurlijk.
Maar zit die kans er niet in dan?
In Nederland, kijk, ik zag een paar mensen in het buitenland roepen, hè, dit is the biggest political earthquake in Europe sinds Brexit en zo. En dat is het natuurlijk. We moeten niet onderschatten wat dit is. Hè.
Mm-hmm.
Ik bedoel echt, waar hebben we het over? Geert Wilders, ver uit de grootste partij van Nederland. Wie dat nooit iemand vermoedt, toch? Dus dit is al een. Dit is sowieso electorale revolte. Maar in Nederland. Zelfs toen Fortuyn werd vermoord, toen waren er alleen wat opstootjes op het Binnenhof. En verder niks. En Volkert van der Graaf, die loopt nu gewoon marathons. Hè?
Ja.
Dus dit is het land er niet naar om echt in opstand te komen. Gelukkig maar. Hoewel ik het onterecht vind dat
Volkert van der Graaf. Zijn de mensen natuurlijk wel in opstand gekomen.
Ja, ze hebben dus via de stembus laten weten wat zij willen. En vooral ook wat ze niet willen. Wat heel goed is, want het geeft democratisch lucht. Kijk, dat is het goede ook hieraan. Al deze mensen die ook altijd. Ik kijk vooral op mijn Twitter-account. Er lopen mensen ook altijd te klagen en te doen en zo. Worden niet gehoord en zo. Niemand geeft onze stem. Nu hebben ze die stem. En die klinkt heel luid. En die moeten ze nu gaan omzetten in daden. Dus nu, laat het nu maar zien ook. Hè?
Ja.
Nu moet Wilders het laten zien. En nu moet hij zijn achterban ook laten zien dat hij kan besturen.
Maar dan moet hij die kans wel krijgen ook.
Ja. Dat.
Het kan waarschijnlijk toch alleen als partijen van het establishment openstaan voor zijn standpunt. Als mensen massaal minder immigratie willen, dan zal dat moeten gebeuren. En geef je hier geen antwoord op, als Partij van de Arbeid, CDA of laten we zeggen de oude partijen.
Ja.
Dan ben je gedoemd om op den duur te verdwijnen, lijkt mij.
Ja, dat is zo, ja. Kijk,
en we hebben nu nog een vriendelijke populist. Hè? Geert Wilders een.
Wij moeten blij zijn met deze populist. Ja. Die bovendien niet antisemitisch is bewezen.
Als je niet over een tijdje wil eindigen met iemand die heel wat minder vriendelijk is, dan zal iedereen.
Ja, Kleijs
een stap in zijn richting moeten doen.
En het voorbeeld is.
Jij noemde de nieuwe sterke man in Argentinië als voorbeeld.
Nou ja, dat ik bedoel. Ik
de
zag
man
die,
met de kettingzaag.
In Argentinië hebben ze populisme wel
uitgevoerd. Ik zag die man met
ongeveer,
die kettingzaag rondlopen. Toen dacht ik van, nou ja, kijk, Geert Wilders is iemand die zegt, die jeetje roept.
Ja.
Als hij hoort dat hij enorm gewonnen heeft.
Ja.
He, het is Geert maar, denk ik dan.
Kijk, Geert heeft twee poezen. En
die
is
niet
de kettingzaag.
Is dat nou de man voor wie je bang moet zijn? Kijk, dus het zou een heel goed idee zijn, lijkt mij, als de gevestigde politiek zijn kant op beweegt. En echt gaat nadenken over, als wij zijn standpunten niet overnemen, als wij niet dit ook gaan doen, dan zijn we weg over een tijd.
Nou ja, dat hebben ze natuurlijk in zekere zin toen gedaan met het gedoogkabinet. Hè? Toen met CDA en VVD. toen was dus waarschijnlijk, neem ik aan, was zijn programma net zo onconstitutioneel als nu. En toen bedachten ze die gedoogconstructie die vervolgens mislukte. En daar krijg Geert de schuld van. Maar het was CDA eigenlijk die daar gewoon de boel saboteerde. Begrepen wij van, hoe heet die oud-minister ook alweer? Ik weet niet meer hoe die heet, maar die dook altijd overal op. En uiteindelijk vertelde die bij, ik meen zelfs Café Weltschmerz, dat CDA dus de boel had laten ploffen. Dus het is al eens gebeurd. En, ja. En in extremis is het natuurlijk een coalitieland. En dus ze moeten wel. He, dat zeg ik ook tegen al die buitenlandse media die dit niet begrijpen. Zeg, ja, luister eens, er gaat zo hard gedrukt worden totdat het vloeibaar wordt. En dan komt er wel een constructie uit. Dat kan namelijk niet anders in Nederland. Alleen, hoe lang gaat die stand houden? Als je te maken krijgt, als je die coalitie hebt en die top van die partijen, die wil dat best. Maar het kader wat eronder zit en al de, wat ik eerder zei, die ambtenaren en zo, die gaan allemaal in sabotagehouding staan. Ja, dan is het natuurlijk snel, loop je het risico in ieder geval dat het snel is afgelopen. Maar je hebt natuurlijk volkomen gelijk dat hadden de Partij van de Arbeid en ook VVD die standpunten overgenomen en al veel eerder geformuleerd en dan met name het immigratiestandpunt zoals de Deense sociaaldemocraten hebben gedaan, ja. Die gewoon regeren nu omdat zij zeggen, ja luister eens, we zijn vol. Klop even aan de volgende deur, want hier is geen plek meer. Ja, dan had je gewoon, dan had die Timmermans er ook anders gestaan. Maar die Timmermans, die weet helemaal niet wat er leeft in de samenleving. Nee. En zeker niet in Nederland, want hij heeft veel te lang in die rijke bubbel daar in Brussel gezeten. Dus die gaat dat gewoon niet overnemen. Dat, ja. Hè, die gaat huilen van, sla je armen om elkaar, want onze minderheden, gemeenschappen staan, worden nu bedreigd door een soort halve Hitler en zo. Terwijl een groot deel van die minderheden gewoon op Wilders stemt, weet je. Dus ja, dat we kunnen dat wel willen, maar zelfs bij de VVD ben je dan aan de verkeerde deur. Omdat zelfs bij de VVD is dat links-liberale sentiment dus zo permanent, zo persistent, dat ze zelfs daar niet kunnen zeggen van.
In Frankrijk spreken ze altijd van een links-rechts tegenstelling is nog steeds wel relevant, maar steeds minder. En wat je wat eigenlijk steeds duidelijker wordt, is dat er een groot elitair blok is en een volksblok.
Er is gewoon, het is nationaal tegenover globalisten.
Ja, en de Franse VVD, Les Républicains, die zitten in het elitaire blok.
Ja.
En die kunnen heel moeilijk die stap maken om weer aansluiting te vinden bij die volkse kiezers.
Ja, die Nederlandse VVD ook, is heel leuk om te zien. Hè? Dan heb je die klassieke liberalen met die wethouders, hè? Zoals Paul Slettenhaar uit Castricum. En die blijven ook maar twee. Kijk, wij kennen die ook allemaal. Maar die sturen ons allemaal apps van, kun je het uitkijken? Hè? En die Atlagas die dan is overgestapt naar de boeren, want zijn vrouw die is eerste kamervoorzitter en zo voor de boerenpartij. En dat zijn dan de klassieke liberalen, noemen zich. En die willen niks liever dan met Wilders samen, hè? Want het zijn wethouders vooral. Ja. En die willen gewoon dat die asielinstroom stopt. En die hebben geen enkel probleem met Wilders, weet je wel. Ja. Eigenlijk vinden ze Wilders veel meer hun politieke leider dan Dylan Jesselgus. Die in hun ogen die liberale, min of meer progressieve tak van de VVD aanvoert. Terwijl Dylan staat volgens mij in het midden. Maar ja, als je hebt in die VVD heb je mensen als Jan Driessen en zo. Hè? Die goede vriend van Rutte zat ook altijd in die kliek rond Rutte en zo. Die openlijk op Twitter gisteren zette, ik ga op Rob Jetten stemmen. Want dat zijn die tak van de VVD, dat is gewoon D66.
Ja.
Met een ondernemers, met een ondernemersfactor, waardoor ze VVD stemmen. Want denken ze, hoef ik minder belasting te betalen dan wanneer ik op D66 stem.
Hetzelfde wereldbeeld, zelfde achtergrond.
Identieke wereldbeeld, achtergrond, weet je wel. Gezetteld, lekker huis, lekkere baan. Vakanties, kinderen op goede school en zo.
Winnaars van de globalisering.
De winnaars van de globalisering. En die krijgen nu opeens te maken met de afgehaakten, zoals Jos de Voogd en René Cuperus die mensen noemen. Die zeggen, hier zijn wij. Ja. Nou ja, en dan staat in de VVD, dan moeten ze opeens kijken, waar sluiten we ons eigenlijk bij aan? Hè? Bij die winnaars die eigenlijk bij D66 horen en waar wij eigenlijk ook bij horen. Want wij hebben net zo'n leven als zij. Hè? We wonen ook op Eiburg in Amsterdam of in een mooie schitterende loft in Rotterdam. Of gaan we ons nou opeens solidair verklaren met die afgehaakten, met wie we eigenlijk emotioneel en cultureel ook helemaal geen verbinding hebben. Hè? En ik kan me voorstellen dat je dan in een enorme spagaat terechtkomt. Want Zelfs Dylan, die toch kind is van een immigrant en zo, heeft niet die street street credibility, heet dat. Want ja, die komt ook eigenlijk uit een intellectueel milieu. Hè. Vader is hoogleraar en zo. En dat is toch weer wat anders dan wanneer je uit gastarbeider straatgevechtsmilieu komt. Zoals mensen als Azarkan en Kuzu en zo.
Hij heeft natuurlijk wel een scherp oog voor het gevaar van de politieke islam.
Ja, en ik had gedacht en ik gehoopt dat zij daar veel meer op zou gaan zitten. Dat zij zou zeggen van jongens, ik met mijn ervaring. Wij zijn eigenlijk ook gevlucht voor een deel daarvoor. Kijk naar wat er met Turkije is gebeurd onder Erdogan. Kijk wat er met al die landen gebeurt. Die Arabiseren, hè? Want het is niet alleen islamiseren. Het is voor Turken ook vaak de Arabisering van wat er in Turkije is gebeurd. En dat zien ze nu ook op onze straat. Hè? Ik krijg dan een Turk in mijn DM en zo. Die zegt, ik moet er niks van hebben dat al die Arabieren hier op straat voor Palestina lopen te demonstreren. Dat is dan gewoon een Turk. Hè? Mm. En mensen realiseren zich dat ook niet. En Dylan had dat met haar ervaring en ook als vrouw. Ze kan dat zeggen en met haar achtergrond, etnische achtergrond, heeft ze ook het recht om dat te zeggen, had het kunnen aanspreken. En dan was ze veel meer in de buurt van die kiezers van Wilders gekomen. Maar ja, volgens mij heeft ze daar intellectueel ook niet de capaciteit. Ja, dat klinkt natuurlijk heel bot, maar ik vraag me af of zij dit allemaal geïnternaliseerd heeft, dit soort analyses. En ik heb het niet gehoord, maar ja, ik heb het ook niet van Omtzigt gehoord. En dat is een briljante econometrist. Maar die maakt deze analyses ook niet. En Mona Keijzer hoor ik ze maken. Althans, die schurkt tegen die analyses aan. Ja. Heeft ze nooit echt helemaal goed kunnen formuleren. Maar die snapt het wel, weet je.
Ik las een interessant stuk van Maaike van Charante.
Ja.
Die heel erg teleurgesteld.
Hele slimme columniste.
Ja, ze was heel erg teleurgesteld in Omtzigt. Omdat die niet hard genoeg was over Hamas.
Ja, dat zie ik ook.
Maar dat was voor haar het moment dat ze dacht van, ik ga op Geert Wilders stemmen.
Ja, en heel veel mensen hebben tegen mij gezegd.
Omtzigt was wel hard over Hamas, maar hij kwam met een beetje moeizame tekst over de VN die het voortouw zou moeten nemen. En
maar dan ben je Pieter Omtzigt en je vrouw is Ayfer Koç en die heeft een Aramees-Turkse achtergrond. Die weet vanuit hun geschiedenis alles over het geweld dat kan voortkomen uit de politieke islam. Die gemeenschappen zijn notabene ook door etnisch en ander soorten geweld uitgedund tijdens de genocide. Daar in Turkije door de Turken en Koerden. Dus je weet van wat dat allemaal kan betekenen. En dan heb je niet een verhaal daarover. Dat is toch raar? Hè? Dat je dat niet naar je toe trekt of zo. Terwijl je weet dat je daar ook electoraal gewoon mensen mee kunt aanspreken. Niet dat een religieuze genocide was. Maar je weet wel wat religieuze twisten en etnische twisten waartoe die kunnen leiden. En zeker waar Arabisering ook toe kan leiden. Wat wij nu zien ook hier in West-Europa. Want heel veel van die bewegingen die worden natuurlijk ook gewoon aangestuurd vanuit de Arabische wereld. Hè, om ons te ondermijnen. Ik bedoel, de moslimbroederschap en zo. Dat zit gewoon tot in de Tweede Kamer. Weet je wel? Die Kauta die was gewoon lid van de jongerenafdeling van de moslimbroeders. En die domme de types bij GroenLinks die accepteren dat gewoon als een Kamerlid.
Ja.
Hè?
Ja, moet je daar toch op gaan wijzen. We got your back. Hè? Ook hij zei dat daar.
We got your back.
Ja.
Van een moslimbroeder. Die niks liever wil dan de sharia hierin. Ja, zij zal het ontkennen. Maar haar leiders in de moslimbroederschap, die zijn niet voor niks verboden in Egypte. En dat wordt allemaal. Als je dan een campagne voert, dan ga je dat toch allemaal. Want je weet dat Nederlanders daar bang voor zijn. Wantrouwen over koesteren. Dan ga je dat toch allemaal aanspreken. En dan ga je toch tegelijkertijd zeggen, maar de goede moslims, weet je wel, daar hebben we geen probleem mee. Maar moslimbroeders, al dat soort shit en zo, is gewoon geen plek voor. Sami Doen, hoe heet het ook alweer?
Ja.
Geen plek voor in Nederland. Ja, niet gedaan. Nou ja, dan zien ze het dus niet. Dan denk ik van, dan moet je wat vaker naar de oude wijken in Nederland. En misschien dat je het dan wel ziet. Maar ja, als ze dat dan zien, misschien durven ze het dan weer niet. En Wilders, die heeft natuurlijk gewoon krediet van dat hij dit al 20 jaar aan de orde stelt. En daarin is hij totaal niks veranderd, weet je wel. De mensen weten gewoon wat ze aan hem hebben.
Ja, je weet wat je aan hem hebt. En je ziet ook dat hij gewoon antwoord geeft op een vraag. Of zoals als hij gisteren daar stond
met
zijn speech. Dat komt uit het hart.
En dat was een hele redelijke speech.
En dat was heel redelijk en heel goed. En bij anderen zie je gewoon dat daar allerlei mensen van die soundbites hebben
geleverd. Allemaal Kees Broekhuizen of geleverd van de VVD.
Dit moet je zeggen en dat moet je zeggen. En dit moet
trots op het campagneteam.
Ja.
Ja,
en we gaan door.
Ja, ja en... Maar eerst wil ik jullie allemaal bedanken dat jullie in zulke grote getalen gekomen zijn en zo. En dat soort dingen allemaal. Hè. Ja, het is echt... Dat is wel knap aan Wilders, moet ik zeggen.
Ja,
dat...
Die authenticiteit is een enorme troef.
Ja, want je ziet bij al die anderen zie je natuurlijk de, inderdaad wat je zegt, de spindokter, de ingestudeerdheid en zo. Ja. En bij Wilders zie je gewoon Geert Wilders. Die is altijd zo.
Hij is zijn eigen spindokter, hè?
Hij is gewoon zijn eigen spindokter, ja.
Ik geloof dat hij alles zelf doet, hè, in die partij.
Ik vraag me inmiddels ook af in hoeverre hij nog gebruik maakt van Martin Bosma. We hadden natuurlijk altijd gezegd dat Martin Bosma zijn fluisteraar is. Maar ik weet ook wel dat er spanningen zijn tussen de top. Beertema is niet voor niks daar weg natuurlijk. Terwijl Beertema had nu minister van Onderwijs kunnen worden. Hè.
Die zal wel spijt hebben, hè, dat hij nu naar BBB is
gegaan. Ja, maar Wilders heeft gegaan. Hem. Wilders heeft hem eruit gezet.
Geert Wilders had Harm Beertema, die hun woordvoerder onderwijs, op een lage plek gezet. Ik meen 16e of zo. En Harm die dacht waarschijnlijk van ja, dan kom ik die kamer niet in. Zeker.
Nou ja, natuurlijk.
En hij had ook zoiets van ja, maar die kermisklant die staat op 3, dat ga ik niet accepteren. Hij zegt ook van, Wilders heeft gewoon problemen met sterke mensen in de fractie. Die wil allemaal zwakke mensen om zich heen. Dus die is gewoon geëxplodeerd uiteindelijk en heeft gezegd, geef mijn Porsche maar. Fik, hij is ook al oud, hè, of oud, hij is in de 70.
Ja.
Maar ja, dit was zijn kans om minister van Onderwijs te worden. En die is nu weg natuurlijk. Want hij sloot zich definitief, hij ging ook voor Caroline stemmen geloof ik.
Ja, klopt, ja. Hij weet van onderwijs echt heel veel. Hè? Hij weet ook van de problemen die daar spelen.
Ja man, hij is gewoon oude onderwijsman.
Ja.
Maar ik moet je zeggen, ik vind af en toe zijn tweets en zo ook wel weer heel scherp hoor. Dan denk ik van, nou, dat hoeft nou ook weer niet. Hè?
Onhandig.
Vind je ook? Ja?
Ja, ik vind het wel. Ja, dat vind ik ook. Ja.
En dat is precies waar we het hier eerder over hadden. Ik kon het niet helemaal goed formuleren geloof ik. Maar dat je af en toe dan denkt van ja... Maar zo, net zoals die Sam van Rooij van het Vlaams Belang in België.
Ja.
Die probeert dan heel erg toch wel mainstream te worden of zo. Of nou niet mainstream, maar gewoon een gerespecteerde politieke stem. En dan zie je af en toe weer zo'n tweet en denk je, ja, maar dit kan niet, weet je wel. Dit is gewoon racistisch.
Ja,
En
bij hem is dat ook absoluut het geval.
En die grens, hè, dat die is, ik zeg niet dat Harm dat doet, maar zeker niet racistisch en zo, maar wel zo scherp dat je denkt van ja, maar nu ben je mensen aan het beschadigen. En waarom zou je dat doen? Hè, dat is heel gek, heel ander moreel kompas toch, weet je wel. Dus, maar ja, vergeet ook niet, die mensen worden natuurlijk vanuit links en zo aangevallen de hele tijd. En zelf ook zo geframed en kapot gemaakt. Op een gegeven moment kan het ook niets meer schelen natuurlijk. Hè. Maar ja, dat is niet de situatie die je in je kabinet wil hebben natuurlijk. Dat kan niet. Dat moet wel fatsoenlijk blijven uiteindelijk. Fatsoenlijk rechts.
Ja.
Ja.
Wat WNL zichzelf vindt. Terwijl WNL is gewoon, laten we zo eerlijk zijn, D66, wat staat? 5D. Fatsoenlijk rechts, echt ongelooflijk. Maar goed, is er nog iets, mannen, iets interessants? Marcel, je hebt altijd leuke anekdotes.
Nou, wat gaan we de komende dagen allemaal verwachten? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik bedoel, het stof is nu een beetje neergedaald. Iedereen of veel mensen zijn van de schok bekomen. Ja, en nu?
Nu moeten ze gaan formeren.
Ja.
Zal Remkes van stal worden gehaald om als eerste intermediair eens te kijken hoe die neuzen, welke kant die opstaan?
Zullen ze hem weer van stal halen, denk je?
Nou ja, wie anders? Wie is het oliemannetje van Nederland op rechts? Of krijgen we een scenario waarin Den Uyl in 77 met de zware verkiezingswinsten vandoor ging. Ik meen 10 zetels winst of zo, hè, na het kabinet Den Uyl. En die eindigde in de oppositie omdat Van Acht en Wiegel gingen eten met elkaar. En dachten wij vinden elkaar heel leuk.
Maar is dat een beetje wat jij verwacht?
Nee, dat kan niet volgens mij. Want er is geen coalitie te bedenken, denk ik. Nou ja, over links gaat sowieso niet, want dat kan niet. Moreel gezien, democratisch ook niet.
Nou, ja.
Dat
zou dan de tweede formatiepoging zijn. Ja, en nadat de eerste is mislukt.
Ja.
Ja, maar dat is zo ondemocratisch. Ik bedoel, we hebben het over gehad hier.
Dan heb je de VVD
nodig.
Ja,
maar goed, op een gegeven moment heb je de sfeer van we moeten nou onze verantwoordelijkheid nemen.
Oké, wat krijgen we dan? VVD, NSC, Boeren, D66, Timmermans.
Ja, Timmermans, ja. D66 erbij.
10 zetels. Ja, het kan.
Ja.
Maar dan kan ook het gevolg zijn dat de VVD dan daarna zo hard wordt afgestraft dat het natuurlijk een tweede CDA wordt.
Ja, ja.
Ja, want dat zal de kiezer niet pikken, denk ik.
Nee, dat gaan heel veel... Oké, ik kreeg, jongens, sorry, maar ik kreeg mails ook van mensen die zeiden... ik heb nu nog VVD gestemd, maar als ze over links gaan, nooit meer. Dan ga ik naar de PVV. Dus misschien moet ik dat even tegen Dylan Jitsenbus zeggen. Als je, mocht je luisteren, Dylan, je, waarschijnlijk niet, maar mocht het zo zijn, wees gewaarschuwd, want ik heb in ieder geval 3 mails gehad van VVD-kiezers die letterlijk dit zeiden. En ik denk dat ook de mensen zoals Slettenhaar, de klassiek liberalen, dan zeggen, nu zo mooi geweest, we stappen eruit. He, iemand als Claudia van Zanten van Stadsheel in Amsterdam van de VVD is er al uitgestapt. Die is naar de boeren overgestapt. Ik denk dat die net in de Kamer zit met 7 zetels. Of 6.
Net wel of net niet, maar ik denk net wel. Ik denk dat je gelijk hebt.
Ja, het zal goed zijn.
Ja.
En wat we gaan krijgen, en dat heb ik van René Cuperus gejat, we gaan nu de strijd tussen democratie en rechtsstaat krijgen. En dat vind ik een hele interessante analyse, want inderdaad, volgens de democratische regels moet Wilders premier worden. Maar ja, hoe zit het met zijn rechtsstatelijkheid? En iemand als Pieter, die natuurlijk enorm recht in de leer is, ja, die gaat waarschijnlijk toch zeggen, ja jongen, maar alles goed en wel. Ik erken jouw democratisch mandaat. Een electoraal mandaat, maar ja, je bent voor mij niet rechtsstatelijk genoeg om met jou te gaan samenwerken. Dus dat is waarschijnlijk wat we de komende tijd
gaan zien. Dat het niet voldoende is om nu te zeggen van dat verbod op de Koran en islamitische scholen en moskeeën gaat niet door.
Stuur je partijprogramma even naar de Raad van State. Laat die er doorheen lopen. Ja. En alles schrappen wat niet met de grondwet in overeenstemming is. Accepteer dat en zeg oké, dat was voor de campagne.
Ja.
Nu hebben we een ander programma, dat is dit. Ja. Laten we samenwerken.
Maar hoeveel zou er overblijven dan?
Nou, best wel veel, denk ik. Veel.
Ja, want daar worden wel wat vraagtekens bij gezet. Hè, van hoeveel blijft er dan over? Hij moet natuurlijk wel, voor zijn kiezers, moet hij natuurlijk wel een acceptabel beleid.
Hij zegt niet nul immigratie bijvoorbeeld. Nee, hij zegt, we moeten de immigratie beperken. Ja. En dat iedereen zegt dat te willen. Dus dan zou daar iets mogelijk moeten zijn.
En het gelul over de Koran en zo. Dat moet gewoon geschrapt.
Ja.
Ja.
Kan niet. Ja. Niet religieuze teksten gaan verbieden. En hij moet gaan zeggen van het sluiten van moskeeën doen we alleen als de rechtsstaat door de moskee wat daar gebeurt bedreigd wordt. En niet gewoon al op voorhand.
Ja.
En hij kan dan zeggen, ja, maar we gaan wel kijken naar de activiteiten van Dianet. We gaan kijken naar de moslimbroeders. We gaan het allemaal onder de loep, Sami Doen en zo, allemaal onder de loep nemen. Omdat wij vinden dat juist die organisaties onze rechtsstaat ondermijnen. In plaats van dat ik met de PVV de rechtsstaat ondermijn. Dan heb je gewoon een goed verhaal. Hè?
Ja.
En dan moeten mensen bij als Jitselgus en Omtzigt en zo dat gaan accepteren.
Wie heeft de sleutel in handen, vind jij?
Ja, Omtzigt wordt gezegd, hè?
Ja.
Dat denk ik ook. Op het moment dat Omtzigt zegt, oké, prima, laten we het proberen. En dan komen de boeren komen sowieso mee.
Ja.
Ja, en dan kan Jitsenkoos zeggen, onder druk ook van die klassieke liberalen, oké, weet je, dan blijf ik wel fractievoorzitter of zo, word ik fractievoorzitter. En dan gaat het kabinet kritisch volgen vanuit de Kamer. Alternatieve fractievoorzitter heeft ze toch niet, want het was Sophie Hermans. Nou, daar hebben we helemaal niemand meer over gehoord. Dus die verdwijnt gewoon eigenlijk, denk ik. Dan zou je het zo kunnen doen.
En zouden we dan alsnog de eerste vrouwelijke premier van Nederland krijgen?
Fleur.
Nou, of
Mona Keizer.
Ja.
Nou, laten we besluiten met de gedachte, denk ik dan.
Even een bespiegeling.
Nou, dat Mona Keizer met haar senioriteit, met haar getoonde politieke moed ook tijdens corona, met haar wortels in daar Volendam, die buurt, de Purmerend, waar zit ze ook alweer?
Volendam.
Ja, Volendam. Hè? Met haar grote aantal zoons, wat zich prima heeft opgevoed en die allemaal keurige banen hebben en studeren en zo. Dus Mona als het symbool van hardwerkend, nuchter, gezond verstand Nederland, met ook nog eens een keer toch wel voldoende intellectuele diepgang om te begrijpen wat er gaande is in de wereld en die cultuurcrisis te begrijpen. Als je erover eens zou zijn dat zij dan maar de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou moeten worden. Ik denk dat bijna heel Nederland op wat rabiate linkse antifa-types na wel met die daarmee zouden kunnen leven. En het zou schitterend voorbeeld zijn van onze consensuscultuur natuurlijk.
Ja. Ja.
Alleen
ja.
Ik denk dat Wilders zijn karakter er niet naar is. Ik denk dat bij hem het wel zo is van de winner takes all. Dit is mijn levensvervulling. Daarom heb ik altijd in die bunkers gezeten. Daarom heb ik 20 bodyguards om me heen. Daarom moet ik elke week 100 keer aangifte doen tegen die jihadis die mijn keel eraf door willen snijden. Omdat ik dit wilde bereiken.
Maar hij was er niet zo uitgesproken over dat hij premier wilde worden. Hè. Hij had gisteravond ook kunnen zeggen van ik wil de nieuwe premier worden. Ja. Maar dat schoof hij nadrukkelijk van zich af op dat moment.
Ja. Ja, hij heeft al eerder gezegd ik wil premier voor alle Nederlanders worden. Hè. Ik meen dat hij dat eergisteren zei of zo. Ja, ja, we weten het niet. We weten natuurlijk ook niet wat daar nu in op die burelen van al die partijen
besproken wordt. Kan een praktische keuze zijn.
Maar ik kan me niet voorstellen...
Als hij zegt, ik wil over mijn schaduw heen springen... dan betekent dat misschien ook wel dat hij desnoods bereid is... om daar afstand van te doen.
En dan minister van Binnenlandse Zaken te worden of zo?
Ja, slim uit onderhandelen.
Ja. Er was ook iemand die zei van... joh, als Wilders uit die fractie verdwijnt en het kabinet ingaat... wie gaat dan die fractie leiden? Want daar zitten zometeen 37 mensen... waarvan minstens 15 gewoon ongeleide projectielen.
Kijk, ja, maar ik denk dat Wilders ook wel ergens beseft dat die stemmen voor hem niet zozeer alleen maar voor hem zijn, maar voor de zaken die hij bepleit.
Ja.
Hij moet dat niet als zijn bezit gaan zien, want kiezers gebruiken populisten om de elite te corrigeren. Ja. Dat is eigenlijk wat ze doen.
Dat is zo,
zeggen niet, ze willen niet Marine Le Pen in het Elysée hebben.
Zo'n correctie.
Ze willen gewoon dat de gewone fatsoenlijke partijen dingen doen die Le Pen zegt.
Ja, klopt helemaal. Klopt.
Nou ja, ik probeer het even...
Dit klopt, maar ben je dan... Kijk, wij zijn niet voor niks geen politici. Hè? Dus we hebben waarschijnlijk iets minder grote ego's. Maar deze mensen... Ik bedoel, je bent Dylan Jitsikus en je denkt dat jij premier van Nederland kan worden. Ondanks al jouw aantoonbare tekortkomingen... dan moet je echt een enorm ego hebben. Of er moet tegen jou gezegd zijn van... je kunt het. Hè?
Nou, dat laatste denk ik.
Ja, ook. Want ik bedoel... het ligt natuurlijk helemaal niet voor de hand dat zij premier zou worden. Nee. En zelfs wij gaan daar dan een beetje in geloven. Hè? Ze feunt haar haar en zo. Ze ziet er goed uit. En, oh ja, nee, Dylan zou wel premier kunnen worden. Maar uiteindelijk kon het natuurlijk niet. Want daar is ze gewoon niet voor gemaakt. Hè? Net zo min als Omtzigt.
En nog te weinig vlieguren, denk ik.
Ja, of gewoon. Ik bedoel, Caroline van der Plas erkent van zichzelf. Ik kan geen premier worden, want ik kan niet op hakken lopen. He, en dat is dan een metafoor voor al die dingen die je ook moet kunnen als je premier bent. Namelijk zoals Rutte doet, permanent in een vliegtuig zitten, er altijd goed uitzien. Ook als je doodmoe bent en niet uitzien, een beetje shabby zoals Omtzigt, maar perfect uit blijven zien zoals Wilders en Rutte. Dat zijn allemaal kwaliteiten die heel veel mensen gewoon helemaal niet hebben.
Ja.
En als je niet realiseert dat je... Omtzigt realiseert zich dat natuurlijk wel. Daarom heeft hij ook zo getwijfeld, moet ik het wel doen? Maar Dylan is wijsgemaakt dat ze het kan. Maar iemand als Mona Keizer, het leuke daarvan is, die heeft dat wel. Die blijft altijd in de plooi. Ziet er altijd goed uit. Is altijd, oogt altijd fit. Weet je wel?
Ja. Ja, en Mona Keizer
Wilders
is
dus ook.
Ja, energiek.
Mona Keizer is Nederland, hè? Ook.
Ja,
want Kleijs zei wel iets interessants. Je had het over Nederland, dat Wilders dat altijd zegt. Ik noemde net al even tegen Kleijs, als je kijkt naar de landen, bijvoorbeeld in Brazilië, maar ook in Europa, er zijn in Spanje, Italië, daar zijn mensen trots op hun land, ze zijn trots op hun vlag, ze zijn trots op hun volkslied.
Dat is helemaal Mona Keizer.
Ja, en als je in Nederland met een Nederlandse vlag loopt, dan ben je een nationalist of een racist of noem het allemaal maar op.
Dan zegt Mona, geef mij die vlag maar.
Ja, en hetzelfde met het volkslied. Hè, daar ook een beetje aan getwijfeld. Hè, op Wout Weghorst na dan. Die dat dan met hand op het hart.
Ja, maar, helaas dan weer Wout Weghorst.
Ja, maar dat is natuurlijk wel het gevoel dat heel veel mensen natuurlijk missen. En Mona Keizer is in dat opzicht natuurlijk ook weggevallen. Is wel echt Nederland.
Ja, bij uitstek. Bij Mona Keizer kun je in het café gaan zitten. En dan drink je bier en je bestelt bitterballen. Ik heb wel eens met haar in zo'n café gezeten. Daar in die contrij inderdaad. En dat is dan echt gewoon zo'n café met het kleedje op tafel. En dan komen gewoon de uitsmijters op tafel, weet je wel.
Geen broodje paling.
Broodje paling.
Geen vega-ballen.
Nee. En dan, haar zoon in de bediening, hè? Weet je wel. Ja. Echt, dus dat is Nederland, weet je wel. En dan aan het water ergens gewoon. En dan,
maar dat is toch het gevoel waar veel kiezers gewoon naar snakken wel?
Ja, die snakken daarnaar. Dus dat zou ook in mijn ogen een hele goede oplossing zijn. Omdat zij natuurlijk ook veel minder polariserend werkt dan Geert Wilders. En eigenlijk wel gewoon diezelfde agenda wil uitrollen als de PVV. Dus als men in al die partijen nou eens een keer slim zou zijn, dan zouden ze dat gaan proberen. Maar ja, we hebben gezien, ze zijn niet zo slim helaas. En ze gaan nogal voor zichzelf in plaats van voor het algemeen belang. En ik denk dat Wilders ego ook zo groot is dat hij denkt van ik eis het premierschap gewoon op. Weet je? En, en dan mogen wij daar weer naar het schouwspel kijken en becommentariëren.
Ja,
Maar precies wat jij zei als laatste dan, Marcel. En dat zei René Kepiris ook. Natuurlijk was de insteek hier. Ik kies voor de Nederlanders. Hè? En die kiezers, die insteek is, ik wil een politicus die kiest voor Nederland. En niet voor Brussel, Oekraïne, asielinstroom, Afrika, allemaal geld daar naartoe sluizen, zich in het kraag en zo. Zelfs niet voor Israël, hè, ook ten dele niet. Maar gewoon Nederland, maak Nederland weer groot. En nou, dat heeft enorm geresoneerd.
Ja, de Nederlanders op één, waarbij natuurlijk iedereen, of veel mensen zullen zeggen van, hij bedoelt natuurlijk etnische Nederlanders, autochtone Nederlanders. Maar dat is dus wat hij nadrukkelijk niet bedoelt.
Nou, volgens mij niet. En volgens mij zegt hij ook, ik weet niet of hij dat letterlijk zo heeft gezegd, maar komt het wel op neer dat iedereen die meedoet, volgens mij heeft het ook wel
dat heeft hij.
Iedereen die mee wil doen, die hoort hij gewoon en die doet mee. En nou ja, wat wij ook zien is dat iedereen vanuit de allochtone hoek die mee wil doen, dat een groot deel
dat zijn
daarvan,
er heel veel natuurlijk.
Dat zijn natuurlijk heel veel, merendeel. Dat een deel daarvan ook bereid is om op Wilders te stemmen. Omdat die ook de nadelen van die asielinstroom en die arbeidsmigratie.
En omdat ze in hem een sterke leider dus inderdaad zien. Dat zijn ze natuurlijk vanuit hun eigen cultuur gewend. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En ik denk zelf dat dat ook wel een rol speelt.
Ja, dat horen jij en ik toch ook heel vaak. En dan Kleis ook natuurlijk. Van wat zijn jullie voor watjes? Waarom geven jullie je land weg?
Ja.
En dan zijn het Turken en Marokkanen die dat tegen ons zeggen, man.
Ja.
En dan zeggen jullie, die al die woke gekken daar van GroenLinks en zo, die geven gewoon jullie land weg aan transgender activisten en LGTB en zo, waar ze helemaal niks voor moeten hebben. Ja, dat vinden ze prima, maar niet dat zo dominant is en dat dat gewoon het dominante verhaal wordt. Want zij sturen hun kinderen ook naar die scholen, nou, laat ze ook, en halen ze hun kinderen van school, want die krijgen veel te heftige seksuele voorlichting en zo. En staan er allemaal van die moslimmoeders met hoofddoek te protesteren. Van ja, dat is niet de bedoeling, want het is hartstikke conservatief.
Ja.
Weet je wel? En dat de politiek dat ook maar niet ziet en niet oppikt en zo. En altijd maar naar die allochtonen kijkt als slachtoffers en zo. En we moeten ze beschermen, weet ik veel wat. Daar worden die mensen natuurlijk ook dood. Die worden natuurlijk doodziek van die Corinne Ellemeet. Die zeggen, jij bent voor mij een project. Hè? En ik doe dat vijf jaar en daarna hou ik ermee op.
Enorm misverstand om te denken dat mensen met een immigratieachtergrond altijd voor meer immigratie zouden zijn.
Ja, dat is ook zo raar. Ja, want het bedreigt letterlijk hun bestaan.
Ja, in Frankrijk heb je opinieonderzoeken. Daar blijkt dan steeds weer uit 60-70% of meer is tegen immigratie. Dus dan weet je dat er ook heel erg veel mensen met een immigratieachtergrond bij zijn die dat ook vinden.
Ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat die mensen hebben natuurlijk met dezelfde problemen te maken dat hun kinderen ook op dit moment geen huis kunnen krijgen.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dus die problemen zijn natuurlijk niet heel anders dan.
Nou ja, en nog erger, Marcel, want deze mensen hebben vaak niet de financiële mogelijkheden om voor die kinderen dan maar een leuk appartement in Amsterdam te kopen, zoals die PvdA en GroenLinks is dat wel kunnen, en vooral D66. En die gooien hun kinderen allemaal in zo'n rijklijstbuurt in Amsterdam, en die gaan daar studeren en die leven daar een luxe leven.
Ja. Ja, het is heel makkelijk om tolerant te zijn met een goed gevulde portemonnee.
Precies. Dus, en deze mensen hebben zelf een huurhuis en die kunnen hun kinderen niet kwijt in een sociale huurwoning. En die zien ook nog eens dat hun kinderen misschien niet in de gelegenheid komen om ooit een huis te kopen, want die huizen zijn veel te duur. Natuurlijk zeg je dan van, joh, doe even die grenzen dicht, want we moeten eerst even orde op zaken stellen met die huizenmarkt hier. En dan krijgen ze met Hugo de Jonge te maken, die er helemaal niks van bakt. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, maar als het allemaal maar niet geformuleerd wordt en allemaal niet wordt aangesproken in de politiek, die kloof is zo gigantisch, man. En dat is echt, nou ja, kijk, dit blijft gewoon zorgelijk, want die kloof blijft natuurlijk zo. En dit dringt, het blijft duwen, totdat dit eens een keer in die Haagse bubbel gaat doordringen. En dan is er nog maar de vraag of dat wel echt het geval gaat zijn. Maar ja, we gaan het zien.
Ik las een bijzondere tweet nog van Ferry Mingelen. Die had het over dagvogels, dagbloemen, dagvlinders.
Vanwege Wilders.
Ja. Dus,
oud-politiek commentator van de NOS.
Ja, precies. Ja,
maar ja, die NOS, de NPO moeten we helemaal opgeven. Dat is niet te redden. Die hebben ooit die gekke Hans LaRousse als baas gehad daar. Die is gewoon nog extreem.
Die trouwens heeft gezegd dat Bas en Adriaan leuker zijn dan wij zijn met z'n tweeën.
Jij en ik?
Ja, dat heeft hij gezegd volgens mij vorig jaar. Nou, dat is gewoon
Nou, dat klopt wel. Die zijn misschien wel grappiger.
Ja.
Nou, nee, ook niet eens.
Nee, eigenlijk
nee, niet. Nee. Ja, want het is echt vreselijk. Hè? Je zou willen dat je daar capabele mensen toch in de leiding hebt. Die zien wat er in Nederland gebeurt. En die een fatsoenlijke, volwassen publieke omroep op touw zetten. Weet je wel, waar je ook graag naartoe gaat. Waar je graag naar kijkt. Dat je denkt, wat de interessante mensen zitten daar. En wat hoor ik daar, interessante analyses en zo. Ik hoorde dat Josse de Voogd bijvoorbeeld gisteravond nergens zat.
Nou, dat is echt ongelooflijk.
De analyse van wat hier plaatsvindt. En Josse zat niet bij de NOS. En dan zit daar die Leonie de Jonge wel te oreren over. Ja.
Als iemand dat kan duiden, dan is hij het wel.
Ja. Ja, ik bedoel, dan houdt het toch op, weet je wel. Houdt op. Ja. En die mail van de BNNVARA, ik bedoel, dat zegt het al, weet je wel. Echt hopeloos. Maar goed, wij gaan moedig voorwaarts, dames en heren. Alleen heren in dit geval. En volgende week is er weer een podcast.
Zoals je zei, we gaan het zien. Volgende week weten we misschien meer.
Hopelijk. Heel veel dank. En ook aan onze trouwe luisteraars. En als laatste dan heb ik ook op Twitter gedaan. Ik wil toch eens al die luisteraars en mijn volgers ook bedanken die ons voeden met zo krankzinnig veel informatie. En namen, adressen, nou niet adressen, namen, nummers, mensen die willen praten, mensen die een verhaal bij ons doen, waardoor wij in staat zijn om veel meer onze voelsprit in de samenleving te hebben. Dat is nu wel toch wel duidelijk dan heel veel andere redacties. En dat is mede te danken, althans in bepaalde delen van de samenleving dan. En dat is mede te danken aan hen. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Lijkt mij.